السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، for the newcomers بارك الله فيكم. Eerst wordt het witergebed gebeden in de moskee voor degene die dat wil. En daarna starten we de Nederlandse lezing met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Beste broeders, de vorige week hebben we het gehad over een aantal ahadith die te maken hebben met de shahada. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. En we zijn geëindigd bij de lange, geweldige hadith van de shafa'a. De voorspraak die de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor ons en voor zijn hele ummah zal doen op de dag des oordeels. Op de dag dat de mensen naar Adam alayhi salam, onze vader Adam, gaan. En hij zegt, nafsi, nafsi, mijzelf, mijzelf, ik kan jullie niet helpen, ga naar Nuh. En Nuh alayhi salam zegt, nafsi, nafsi, ga naar Ibrahim. En Ibrahim zegt, ga naar Musa. En Musa die zegt, ga naar Isa. En Isa is de enige die geen zonde opnoemt. Maar toch zegt hij, ga naar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dan verricht de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze shafa'a voor ons. En we hebben gezegd in deze lange hadith, in de korte uitleg op deze lange hadith die we niet gaan herhalen. We hebben gezegd dat mensen in al-araq zullen staan. Mensen zullen staan in het zweet aan de hand van hun zondes. Omdat de zon heel dichtbij is op afstand van een mijl. En de rawi, de overleveraar van de hadith, die zei, ik weet niet of het een mijl is, oftewel 1,6 kilometer, of de afstand van een oogpotlood. Maar op deze dag, wanneer mensen in het zweet staan aan de hand van hun zondes, sommigen tot aan hun knieën, sommigen tot aan hun schenen, sommigen tot aan hun navel, sommigen tot aan hun schouders, en sommigen worden gemuilkorfd, dus tot en met hun mond, of nog verder dan dat, zijn er ook mensen die de schaduw krijgen op van Allah. Op de dag wanneer er geen schaduw is, behalve zijn schaduw. En aangezien dit op de dag des oordeels zal plaatsvinden, op de dag van de shafa'a, is het toepasselijk om deze hadith ook te behandelen. Rawa Shaykhan al-Bukhari wa Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله. Zeven die krijgen de schaduw van Allah en die staan in zijn schaduw. يوم لا ظل إلا ظله. Op de dag dat er geen schaduw is behalve zijn schaduw. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam noemde deze zeven op. Dus probeer één van hun te zijn, o moslim. En het kan zo zijn dat je niet alleen tot één van de zeven behoort, maar dat je meerdere eigenschappen hebt, waardoor de kans groter is. Net als hoe dat het paradijs acht deuren heeft. En Abu Bakr radiyallahu anhu, die zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is er iemand die van alle acht deuren wordt geroepen en die via alle acht van deze deuren naar binnen mag, o boodschapper van Allah? De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, ja zeker o Abu Bakr, en ik hoop dat jij één van hun bent. Dus het feit dat er zeven mensen zijn, zeven soorten mannen en vrouwen die de schaduw krijgen van Allah op de dag des oordeels, betekent niet dat zij alle zeven alleen één van de zeven eigenschappen hebben, maar zij kunnen ook meerdere eigenschappen hebben van deze zeven, net als Yusuf alayhi salam, en hij is zeker één van hun. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam zegt, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهِ Zeven die krijgen de schaduw van Allah. يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ Op de dag dat er geen schaduw is behalve zijn schaduw. جَعَلَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُمْ De eerste, imamun adil. Een rechtvaardige leider. Een rechtvaardige leider. De tweede, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ En een jonge man, of natuurlijk een jonge vrouw, die is opgegroeid in het aanbidden van Allah. Tijdens zijn jeugd, tijdens haar jeugd, waarin velen of de meesten bezig waren met het zondige, hielden zij zich af. En zonderden zij zich af, niet van de gemeenschap, maar wel van de zondes. Ook zij zijn een van deze zeven. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ En een man wiens hart verbonden is aan de moskee. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ Een man wiens hart verbonden is aan de moskee, wanneer hij naar buiten gaat, wanneer hij van de moskee weggaat, totdat hij terugkomt naar de moskee. En daarna zegt de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, وَرَجُلَانِ تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه En twee personen die elkaar lief hebben omwille van Allah. Hierom komen zij bij elkaar. Hiervoor komen zij bij elkaar. En hierdoor gaan zij ook uit elkaar. En daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ En een persoon die aan Allah denkt, die aan zijn schepper denkt, terwijl hij of zij alleen is en zijn ogen die beginnen te tranen als teken van oprecht geloof, niet omwille van de mensen of wat dan ook. En daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ En een man specifiek die wordt uitgenodigd door een vrouw die van hoge klasse is, die status heeft en schoonheid, maar toch zegt hij, ik ben bang van Allah. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ En een man die een sadaqa uitgeeft, en deze sadaqa houdt hij geheim, zo geheim, dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft uitgegeven, muttafaqun alayh, overgeleverd door al-Bukhari en Muslim. Wanneer je hoort muttafaqun alayh, dit zijn de sterkste woorden na de woorden van Allah in het Koran al-Karim. Wat muttafaqun alayh betekent, beide twee geleerden hebben het overgeleverd. Al-Bukhari en moslim. Sterker dan dit in profetische overleveringen bestaat niet van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus deze zeven krijgen zijn schaduw. Sommigen hebben één van de zeven en sommigen hebben meerdere. Net als Yusuf alayhi salam. Die was een rechtvaardige leider wat de eerste van de zeven is, maar hij werd ook uitgenodigd tot overspel door de vrouw van Al-Aziz. En hij zei, nee, ik ben bang van Allah. En het verhaal staat in de sura van Yusuf. Dus hij had meerdere van deze eigenschappen. Zeven eigenschappen, o moslim. Kijk welke dicht bij jouw hart is en begin daarmee. En kijk welke je daarna kan opbouwen en neem daarvan, zodat je de schaduw krijgt op de dag des oordeels. Een dag van 50.000 jaar, een dag waarin het wachten lang duurt. Een dag waarin Allah woedend is. Zo woedend is hij nog nooit geweest. En zo woedend zal hij nooit zijn. Op die dag hebben wij allemaal zijn schaduw nodig. Dus kies van deze 7 uit welke het makkelijkste voor jou zijn. En begin daarmee. En probeer daarna de andere 7 af te maken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: een man die een sadaqa geeft. En die sadaqa is zo geheim dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand uitgeeft. En dat is een metafoor. En de bedoeling daarvan is dat de sadaqa in het geheim, de beloning daarvan is meestal groter dan de sadaqa in het openbaar. De asl, de oorsprong is dat jouw sadaqa zoveel mogelijk in het geheim is. En de uitzondering is dat jouw sadaqa in het openbaar is. En die sadaqa is in het openbaar vanwege motivatie. De enige reden eigenlijk waarom de sadaqa in het openbaar kan, dat is vanwege de motivatie. We zijn bijvoorbeeld bezig met het bouwen van een moskee. Of met het inzamelen voor iemand wiens huis in de fik is gegaan, wiens huis verbrand is, iemand die een groot bedrag nodig heeft, dan doe je het openbaar, of dan kan je het openbaar doen om elkaar te motiveren. Maar de asl en el akthar en el ghalib meestal is dat jouw sadaqa in het geheim is. En de beloning daarvoor is groot. En een van de beloningen die je daarvoor kan krijgen is dat je de schaduw krijgt van Allah op de dag dat er geen schaduw is behalve zijn schaduw. Maar er zijn meer beloningen. Zo ook de woede van Allah. Mocht jij bang zijn of mocht jij vrezen dat Allah boos op jou is, woedend op jou is vanwege een zonde, geef dan een sadaqa. Want zoals staat in de hadith, as sadaqatu tutfi'u ghadab ar-rabb. De sadaqa dat dooft de woede van Allah. Ben jij ziek? Heb jij last van een ziekte? En is de genezing ver te zoeken? Of zelfs als deze dichtbij is, geef dan ook een sadaqa. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zou zeggen: dawu mardakum bis sadaqa. Genees jullie zieken door middel van de sadaqa. En alhamdulillah, je hoeft niet ver te zoeken voor een sadaqa. De sunna is dat je dit zo dichtbij mogelijk jouw huis doet, in jouw eigen leefomgeving. En als het is voor een familielid van jou, dan heb je zelfs een dubbele beloning. De ene beloning voor het geven en de andere beloning voor het aanhalen van jouw familiebanden. وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الصَّدَقَةُ صَدَقَةً لِصِدْقِ صَاحِبِهَا لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ صَاحِبِهَا. En een sadaqa, die wordt in het Arabisch sadaqa genoemd, omdat dat getuigt van de oprechtheid van een persoon. Waarom zou jij jouw geld weggeven wat niet verplicht is? Wat verplicht is, dat is een zakat. Dat moet je weggeven. En zelfs dat wordt een sadaqa genoemd in de Koran. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. En dit vers gaat over de zakat. En zelfs hierin is de zakat als sadaqa genoemd. Omdat je ook kan doen alsof je geen geld hebt of minder geld hebt. Maar als zelfs het verplichte sadaqa, de zakat, sadaqa wordt genoemd, laat staan het vrijwillige. Waarom zou jij iets van jouw geld wegstaan? Dat doe je alleen omdat je puur gelooft in Allah Azza wa Jal. En daarom is gierigheid een gevaarlijke zaak. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt in een aantal hadith dat al-bukhl wal-iman la yajtami'ani fi qalbi muslim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: gierigheid en het geloven in Allah, die komen niet samen in het hart van een moslim. Wat staat tegenover gierigheid? Vrijgevigheid.
En wat is dus vrijgevigheid als gierigheid een teken kan zijn van het ongeloof? Wat is vrijgevigheid dan? Vrijgevigheid is juist een teken van een oprecht geloof. En daarom wordt de sadaqa, sadaqa genoemd, li'annaha tadullu ala sidqi sahibiha. Omdat het getuigt op de oprechtheid van de gever. Tayyib, wanneer is de kans op oprechtheid groter? Is dat wanneer jij dat in het openbaar doet, al zou het ter motivatie zijn, want er zit ook een risico in dat het voor ria of sum'a kan zijn, voor pronken kan zijn, of is dat wanneer het in het geheim is? Zonder twijfel, een sadaqa geven in het geheim, dat is groter bij Allah en de kans op oprechtheid is dan eigenlijk zonder twijfel. Is dan eigenlijk zonder twijfel. En dat is een teken van oprecht geloof. Dat jij iets geeft omwille van Allah in het geheim. Iets wat jij niet hoeft te geven. En dan, als je dat doet, het geven in het geheim, verwacht dan wonderen van Allah Azza wa Jal. Misschien niet op de korte termijn, maar wel op de lange termijn. Wanneer jij sadaqa geeft, beste broeder, in het geheim, aan het huis van Allah, of aan de yatim, de weeskind, of aan al miskin, de arme, of aan Ibn Sabil, of de reiziger, of jouw nicht in Marokko of in Turkije die niemand heeft, of een vrouw, al armala, een weduwe, wiens man is overleden, verwacht dan op de wonderen van Allah. En verwacht dan op het succes van Allah op de dag wanneer je het moeilijk hebt. Op de dag wanneer je een examen hebt. Op de dag wanneer je wilt gaan trouwen. Op de dag wanneer je zelf een operatie nodig hebt. Op de dag wanneer alle deuren in jouw gezicht sluiten. Verwacht dan op de wonder van Allah. En weet dan dat de deur van goedheid open kan gaan. Om een sadaqa die jij hebt gegeven toen jij het goed had. En daarom zegt Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Degene die wordt beschermd tegen de gierigheid. En een shuh is meer dan een bochel. Een shuh is vrekkigheid. Degene die wordt beschermd tegen de extreme gierigheid van zichzelf. Dat zijn degene die succes kunnen krijgen of zullen krijgen. Dus tegenover gierigheid staat vrijgevigheid. Barakallahu fikum. En in de hadith die wij in de aankomende weken zullen behandelen, de hadith van de drie die in de nacht gingen schuilen tegen het regen in een grot en een rots die sloot, die zouden ervoor zorgen dat de opening van de grot was gesloten. Wat heeft een van deze drie geholpen? Een sadaqa die hij heeft gegeven omwille van Allah Azza wa Jal. Dus het geven van een sadaqa, wanneer het goed met je gaat, daarmee bereid je jezelf eigenlijk voor op de dag dat het slecht met je gaat. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ta'arraf ilallahi fir racha ya'rifka fi shiddah. Ken Allah tijdens de makkelijke tijden en Hij zal jou kennen tijdens de moeilijke tijden. En al geef jij weinig wanneer jij weinig hebt, dat kan zwaarder wegen bij Allah dan wanneer je veel hebt. En je geeft veel, want in verhouding qua vermogen heb je meer gegeven toen jij weinig had. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تصدق بشق تمرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. De profeet صلى الله عليه وسلم die zei, kleineer niks van goedheid. Al geef je een halve dadel, al geef je een halve dadel aan liefdadigheid. En weet dat het geven van een sadaqah niet onbeperkt is. En dat deze deur ook niet onbeperkt open zal blijven. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, geef sadaqa voordat er een tijd zal komen dat niemand de sadaqa zal accepteren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die heeft gezegd, er komt een tijd dat je met een sadaqa zal komen naar een arme en dan zegt diegene tegen jou, لو أعطيتها الأمس لقبلتها. Als je het gisteren had gegeven, dan zou ik het accepteren. Maar vandaag heb ik het niet nodig. En die tekenen zien we. Ze praten nu bijvoorbeeld over een basisinkomen. Ze praten nu in sommige welvarende landen, praten ze al over een basisinkomen. Wat betekent dat? Dat betekent dat een land zo rijk is dat ze iedereen bijvoorbeeld 1000 euro per maand willen geven. Zonder reden, maar ze willen diegene laten meedelen in rijkdom, in de rijkdom van het land. Stel voor dat die 1000 wordt 2000 of 3000. Diegene hebben dan geen sadaqa meer nodig. Er is dan geen armoede in dat land. Dus een van de tekenen van het uur van alamat as-sa'a is dat je sadaqa wil geven, maar je gaat niemand meer vinden die een sadaqa gaat accepteren. Misschien zeg je, dan bouw ik een moskee. Misschien zeg je, dan bouw ik een moskee. Zelfs dat kan niet meer nodig zijn. وهذا قد رأيناه في مكة رب قائل يقول إذا ما احتاج الناس إلى الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلأبنين مسجدا حتى هذا الأمر قد ينتهي كما رأيناه في مكة المكرمة. ففي مكة إذا أراد الإنسان أن يبني مسجدا لابد أن ينتظر سنوات لكثرة المتصدقين والراغبين في بناء المسجد في مكة. In مكة als je een moskee wil bouwen voor jezelf of voor je ouders, dan kom je op een wachtlijst te staan. Dan moet je jaren wachten voordat je een moskee mag bouwen. Waarom? Omdat er honderden mensen zijn die een moskee willen bouwen. En er zijn al genoeg moskeeën in Mekka. Tayyib, stel je voor dat gebeurt met het hele land, met een heel islamitisch land en daarna met de hele wereld. Zelfs als je een moskee wil bouwen, het kan zo zijn dat er een tijd komt dat mensen geen moskeeën meer nodig hebben. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, badiru bil a'mal. Haast je naar het verrichten van het goede, voordat er 6 zaken zullen plaatsvinden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die noemde op dat de zon van de andere kant kan opkomen, vanuit het westen, of dat de dajjal komt, of ghassatu ahadikum. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, badiru bil a'mal, if'al al khair qabla sitten. Wa dhakara min dhalik ghassata ahadina. En yamrad al insan, of yafqir, of yasna', of yahduth lahu shay. أو أمر العامة يحدث حربا أو فتنة عمياء أو كذا فلا يجد الإنسان ماذا يتصدق وعلى من يتصدق. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, verricht het goede voordat er 6 zaken zullen plaatsvinden. En hij noemde het dajjal op of dat de zon van de andere kant opkomt. Maar hij zei ook of dat er iets met jou gebeurt. Dat je sterft, of dat je ziek wordt, of dat je simpelweg arm wordt. Dat je geen geld meer hebt om weg te geven. Of dat er een algemene gebeurtenis plaatsvindt, zoals een oorlog of wat dan ook, waardoor je geen sadaqa meer kan geven. Dus, om terug te gaan naar de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, degene die een sadaqa geeft, en die geeft dat in het geheim, wat zo geheim is dat zelfs zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand geeft, en dat is een metafoor, diegene die krijgt de schaduw van Allah op de dag dat er geen schaduw is behalve zijn schaduw, mogen Allah mij en jullie deze schaduw schenken. En ook het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat hij een sadaqa geeft met zijn rechterhand, hierin zit ook een aanwijzing dat je al het goede doet met rechts. Je drinkt met rechts, je eet met rechts, je groet met rechts. En dit lijkt logisch, maar toch zijn dit zaken die aan het vervagen zijn, vooral bij de jongeren vandaag de dag. Dus spreek elkaar hierop aan en coach elkaar ook hierop. Barakallahu fikum. En een van de 7, en dat is de 6e, daarover zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, en een van de 7 is een man die wordt uitgenodigd door een vrouw, die niet alleen knap is, maar die ook een grote status heeft.
Ze is bijvoorbeeld een prinses, of ze is wat ze ook is, waardoor ze jou ook in bescherming gaat nemen. Vooral vroeger stonden er zware straffen op zina, op overspel. En helemaal als diegene getrouwd is of getrouwd is geweest. Dus iemand die kan misschien verleid willen worden, maar die is bang vanwege de straf die hij kan krijgen. Maar dit is een vrouw, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, van grote sociale klasse. En zij kan jou dus beschermen, maar toch zeg jij nee. Zij is knap, zij heeft sociale status en toch zeg jij nee omwille van Allah azza wa jal. Dus je bent echt bang van Allah azza wa jal en niet bang van de mensen. Net als bij sadaqa. Je geeft echt sadaqa omwille van Allah en niet omwille van de mensen. Omdat je het dus in het geheim doet. En ook bij deze vrouw zeg je, ik ben bang van Allah, zoals Yusuf alayhi salam zei. Ondanks dat je weet dat deze vrouw jou kan schaden. Zoals de vrouw van Al-Aziz. En het verhaal staat in Surat Yusuf. Omdat Yusuf alayhi salam geen overspel wou plegen met deze vrouw, moest hij jarenlang naar de gevangenis gaan. Want zij die maakte van hem juist een aanrander. En van hem juist degene die zina met hem wou plegen. En ondanks dat de koning Al-Aziz, Azizu Misr, de edele van Egypte, ondanks dat hij de waarheid inzag aan de hand van de gescheurde hemd. En het verhaal staat uitgebreid in Surat Yusuf. Keer daarna terug. En het verhaal van Yusuf hebben we in 2 of 3 lezingen uitgelegd. Die staan ook online. Keer daarna terug. En Ibn Kathir rahimahullah en andere geleerden hebben dit uitgebreid uitgelegd. Keer daarna terug. Ondanks dat de edelen van Misr, Azizu Misr, zag dat de haq met Yusuf is, toch besloot hij om Yusuf alayhi salam naar de gevangenis te sturen. Waarom? Om zijn eigen eer te redden, wal-iyadu billah. Dus ondanks deze sociale klasse, ondanks deze status van deze vrouw en ondanks haar schoonheid, zeg je, ik ben bang van Allah. En deze die krijgt ook de schaduw van Allah op de dag wanneer er geen schaduw is, behalve zijn schaduw. En zo is Allah azza wa jal. Dit zijn de adat. Dit zijn de sunan van Allah azza wa jal. Dit zijn de gewoontes van Allah azza wa jal. Jij doet iets voor Allah op het moment wanneer je het niet hoeft te doen. Althans, je zou kunnen kiezen voor een andere weg die zelfs voor jou makkelijker is. Maar daarmee krijg je de woede van Allah azza wa jal. Als jij dan toch besluit om Allah te vrezen, verwacht dan op de grote beloningen van Allah in het hiernamaals. En zelfs de karamaat, zelfs de gunsten en de giften van Allah in het hiernamaals. Een van de salihin, een van de vroegere geleerden in de tijd van Salaf al-Salih, hij werd uitgenodigd door een vrouw. Qalat lahu imra'ah, ta'al sa'idni. Ze zei tegen hem, kom mij helpen. En zij lokte hem, zij lokte hem, zij lokte hem, totdat ze hem in de val lokte bij haar thuis. En zij sloot de deur. En zij zou de deuren sluiten. Ghallaqat al-abwab. Net als hoe de vrouw van Al-Aziz heeft gedaan in het verhaal van Yusuf alayhi salam. En zij zei tegen hem, of jij pleegt met mij overspel, of ik zal schreeuwen dat jij mij het slechte wou doen. Dat jij juist dit bij mij zou doen. Dus hij had een keuze. De deuren waren gesloten. Niemand zag hem. Behalve Allah azza wa jal. En als hij deze zonde niet zou verrichten, dan zou zij zelfs schreeuwen. En juist hem betichten van dat hij haar onrecht en ontucht en overspel wou aandoen. En deze man was een van de salihin. En hij werd gelokt om het goede te doen. En hij dacht na, in die momentopname, wat moet ik doen? En hij zei tegen haar, wacht, laat mij eerst naar het toilet gaan. Hij wist niet wat hij moest doen. En hij zei tegen haar, laat mij eerst naar sanitair gaan. En hij ging naar het toilet en hij smeerde zichzelf in met viezigheid om te vluchten van overspel. En hij liep zo naar buiten. Hij liep zo op haar af. En zij schreeuwde natuurlijk van schrik. En ze opende de deur voor hem. En hij kon vluchten. En terwijl hij vluchtte over de straten, werd hij uitgelachen door de kleine kinderen. Maar weten jullie welke karama, welke gift hij heeft gekregen van Allah in het wereldse? Voor het hiernamaals, daarna zeggen de geleerden, en dit verhaal wordt verteld door de grote mu'arrikhin, net als de imam al-Dhahabi, et cetera, in de verhalen van de geleerden van de salihin, en ahle sunnah wal-jama'a, die geloven in deze karamaat, hij rook daarna naar muskus. Hij rook daarna naar parfum, zonder dat hij parfum of misk zou gebruiken. En in zijn tarjama, in zijn biografie, staat er, Fulan ibn Fulan al-Miski. Fulan, de zoon van Fulan, en zijn bijnaam was al-Miski. Oftewel, degene die naar muskus zou ruiken. En dat is niet bijzonder. Iedereen kan naar muskus en parfum ruiken, maar het bijzondere bij hem was dat hij naar parfum zou ruiken zonder dat hij deze misk zou gebruiken. Waarom? Als beloning van Allah voor datgene, dat bijzondere wat hij heeft gedaan in het geheim. Dus ibadatul khalawat. Aanbidding verrichten is goed. Aanbidding verrichten in de moskee is prima. Het is zelfs verplicht voor de mannen. Vasten met de mensen is goed. Maar het aanbidden van Allah en het verrichten van aanbiddingen, ibadatul sir, wanneer je dat niet hoeft, wanneer je alleen bent, wanneer je dat doet, verwacht dan op de wonderen van Allah Azza wa Jal. En daarom zegt Allah Azza wa Jal, zoals staat in de hadith al-Qudsi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ حَتَّى أُحِبَّهُ. En een dienaar die blijft mij aanbidden met vrijwillige gebeden, totdat ik van hem ga houden. En als ik van hem hou, zegt Allah, dan ben ik zijn zicht waarmee hij ziet. En zijn hoor, zijn gehoor waarmee hij hoort. En zijn hand waarmee hij doet. Dus blijf Allah aanbidden. En vooral in het geheim. En verwacht dan op de grote beloningen van Allah. Een van de salihin die werd gevraagd. En er werd tegen hem gezegd, ik ben bang dat ik een munafiq ben. En hij zei tegen hem, aanbid jij Allah wanneer jij alleen bent? Aanbid jij Allah wanneer jij alleen bent? Hel tusalli, hel ta'budullah fil khalawat? Qala na'am, qala dhhab. Hij zei tegen hem, ik ben bang dat ik een hypocriet ben. Waarop deze geleerde van de vroegere geleerde tegen hem zei, aanbid jij Allah, bid jij twee raka'at wanneer jij alleen bent? Hij zei ja. Hij zei tegen hem, ga weg, want jij bent niet van de hypocrieten. Dus dit is ook een van de zeven die de beloning krijgt van Allah Azza wa Jal en die de schaduw krijgt van Allah Azza wa Jal op de dag wanneer er geen schaduw is behalve zijn schaduw, omdat hij iets in het geheim heeft gedaan omwille van Allah Azza wa Jal alleen. En daarom zei Ka'b al-Ahbar, of een van de grote geleerden van vroeger, die zou zeggen, La takun waliyan lillahi fil anan, aduwan lahu fil sir. Wees geen vriend van Allah in het openbaar, maar een vijand van Allah in het geheim. En ook een van de zeven, daarover zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ. Een persoon die aan Allah denkt wanneer hij alleen is en zijn ogen beginnen te tranen. Een persoon die Allah gedenkt wanneer hij alleen is. Hij leest de Koran of de ahadith of hij verricht de dhikr of hij verricht het dua wanneer hij alleen is. Overdag of 's nachts of in de laatste deel van de nacht. En zijn ogen beginnen te tranen omwille van Allah Azza wa Jal. Deze druppels die zijn waardevol bij Allah. En die zullen hem beschermen tegen het hele vuur op de dag des oordeels. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in een eerder genoemde hadith. Dat de ogen die hebben gehuild en die hebben getraand omwille van Allah, het hele vuur mag deze ogen niet raken. En ook dit is weer een aanbidding die je verricht in het geheim. Heel goed dat je huilt tijdens de tarawih, in de moskee, etc. Maar wat doe je wanneer je alleen bent? Dat is de maatstaf, de werkelijke maatstaf, barakallahu fikum. En een van de zeven daarover zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, wa rajulani tahabba fillah, ijtama'a alayh, wa tafarraqa alayh. En twee personen die van elkaar houden omwille van Allah, daarvoor komen zij bij elkaar en daardoor of daarop gaan zij uit elkaar. Dus zij blijven die liefde hebben omwille van Allah tot en met hun dood. Niet vanwege wereldse belangen of wat dan ook. Daadwerkelijke broederschap of zusterschap omwille van Allah. Sterker nog, je zal de zoetheid van het geloof pas proeven wanneer je van iemand houdt puur en alleen omwille van Allah. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in Sahih al-Bukhari en Muslim. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Degene die drie zaken heeft, die zal de zoetheid van het geloof proeven. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. En de hadith staat in al-Bukhari en Muslim. Degene die bij wie Allah en de profeet sallallahu alayhi wa sallam geliefder is, dan wie dan ook. وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. En degene die houdt van een dienaar en dat doet hij slechts omwille van Allah. وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. En iemand die het haat om weer ongelovig te worden, net als hoe hij het zou haten om in het hele vuur geworpen te worden. Dus dit is ook een van de zeven pure liefde omwille van Allah azza wa jal. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en dit is een van de zeven die naar mijn mening onderbelicht is. Ghassatan fi hadha zaman, qalilun man yahtam bi hadhihi sifah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. En een persoon wiens hart verbonden is, wiens hart verbonden is met de moskee, wanneer hij weggaat totdat hij weer terug naar de moskee gaat. Dus zijn hart die denkt constant aan de moskee. Wie van ons is zo? Barakallahu fikum. De moskee is echt een en al baraka. Het begint al wanneer jij loopt naar de moskee. Met elke stap krijg je een hasana. En elke stap van de andere voet wordt er een seyyi'a gewist. De moskee is een en al baraka. Wie het bouwt, die krijgt een huis van Allah in het paradijs. De muezzin heeft de langste nek op de dag des oordeels. En die heeft dus een betere kans dat het zweet bij hem niet zo hoog is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam verricht dua voor de imam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, degene die amin zegt samen met de malaïka, nadat de imam amin zegt, al zijn zondes worden vergeven. Dit en meer zijn barakat al-masajid, de baraka van de moskee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zou zelfs een i'tikaaf verrichten. Hij zou zelfs slapen in de moskee tijdens de laatste 10 nachten van Ramadan. En soms zelfs daarbuiten. En hoeveel van ons hebben wel niet een detox nodig van deze dunia door een aantal dagen en nachten te slapen in de moskeeën. De sahaba tijdens het vasten overdag zouden ze gaan naar de moskee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam, die vertelde hem, nadat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit had gevraagd, vertelde Jibril alayhi salam hem, afdalul biqa'i inda Allahi al-masajid wa sharrul biqa'i al-aswaq. De beste plekken bij Allah, dat zijn deze moskeeën. En de slechtste plekken bij Allah, dat zijn de markten. Beste broeder en ook beste zuster. Maar vooral de mannen die worden aangesproken met de moskee in de islam. Vraag jezelf af, waar ben jij vaker? In de winkel of in de moskee? In de winkelcentrums of in de moskeeën. Als je vaker in de moskee bent, gefeliciteerd en zet dat door. Maar als je vaker in de winkel bent dan in de moskeeën, je hebt echt een probleem, want je bent vaker bij de slechtste plekken van Allah, waar de duivel zijn vlag zet, zoals staat in de hadith, dan in de beste plekken bij Allah. Beste broeders, wordt het daadwerkelijk zo dat over een aantal decennia deze moskeeën leeg zullen zijn, net als hoe bepaalde kerken leeg zijn? Dat is echt aan mij en jullie. En dat is niet aan de oude generatie, de ouderen, al-kibar, barakallahu fi a'marihim, wa rahimallahu amwatahum. Dat ligt niet aan hun. Zij hebben deze moskeeën gebouwd. Maar aan mij en jou, aan de jongeren, ligt het of deze moskeeën zullen uitsterven of niet. En weet dat wanneer jouw hart constant verbonden is met de moskee, dat jij een van de 7 bent die de schaduw krijgen van Allah op de dag dat er geen schaduw is, behalve zijn schaduw. Naar waar moeten de daklozen gaan, behalve de moskee? Naar waar moeten de armen gaan, behalve de moskee? Waar moeten wij de goede mensen van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vinden, als wij hun niet vinden in de moskee? Deze moskee, moskee en umma specifiek, mogen Allah azza wa jal deze moskee en haar mensen zegenen. Die werd gebouwd in de jaren 90. Het bestuur die vertelde mij dat toen zij van plan waren om deze moskee te bouwen, woonde er een man, rahmatullahi alayhi, in een van deze straten hier verderop, achter de Kinderstraat. Hij had zijn auto ingepakt om naar Marokko te gaan. En jullie weten hoe dat ging. Dat was niet alleen de kofferbak, maar ook boven het dak van de auto met zo'n zeil, et cetera, en touwen eromheen. En terwijl hij op het punt stond om naar Marokko te vertrekken, hoorde hij: Masjid al-Umma wordt gebouwd. Masjid al-Umma wordt gebouwd. En dit is een hedendaags verhaal die belangrijk is voor mij en jou. Want vaak praten we over de Sahaba, dat is ver weg. Laten we praten over iets hedendaags. Iemand die onze vader of onze opa kon zijn. En toen hij hoorde moskee al-Umma werd gebouwd, zei hij tegen zijn familie: maak de touwen los. Dit jaar gaan we niet naar Marokko. Allahu Akbar. Dit jaar gaan we niet naar Marokko. Hij maakte de touwen los. Hij ging naar huis en hij zei tegen zijn vrouw en zijn kinderen die aan het wachten waren om naar Marokko te vertrekken en die hun koffers al hadden ingepakt. Hij zei tegen hun: dit jaar is er geen vakantie naar Marokko. Ons vakantiegeld dit jaar gaan naar de moskee. Allahu Akbar. Dit zijn mensen die hun huizen wouden kopen bij Allah Azza wa Jal in het paradijs. In het paradijs. En Allah Azza wa Jal roemt de moskeeën en de mensen van de moskeeën in de Koran. En hij zegt: fi buyutin adina Allah. In huizen waarin Allah toestemming heeft gegeven. En turfa'a wa yuzkara fi hasmuh. Dat zijn naam genoemd wordt, luid en opgeheven. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Waarin hij wordt gedenkt in de ochtenden en in de namiddag. Wie gedenkt hem dan? Subhanahu wa ta'ala. Rijalun. Mannen. La tulhihim tijara. Zij worden niet bezig gehouden door handel. Wala bay' of verkoop of koop. An dhikrillah. Van het gedenken van Allah. Wa iqamis salah. En het verrichten van het gebed. Wa ita'iz zakah. En het geven van het zakat. Waarom? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. Want zij zijn bang voor een dag. De dag des oordeels. Waarin de harten zullen beven. En waarin de ogen zullen draaien. Beste broeders en zusters. Deze moskeeën. En deze moskee is echt een en al baraka. Op de dag des oordeels zal Allah Azza wa Jal zeggen, zoals staat in de hadith die is overgeleverd door Anas ibn Malik radiyallahu anhu. En Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam die zei: Inna Allah ta'ala yunadi yawm al-qiyamah. Allah die roept op de dag des oordeels. Eyne jirani? Waar zijn mijn buren? Waar zijn mijn buren? فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةِ En dan zeggen de engelen, رَبَّنَا وَمَنْ يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوِرُكَ Onze Heer, en bij wie is geschikt om uw buur te zijn? فَيَقُولُ اللَّهِ أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ Dan zegt Allah, waar zijn de vullers van de moskeeën? Waar zijn de mensen die de moskeeën zouden vullen? Allah Azza wa Jal, de gebedshuizen zijn zo geliefd bij Allah dat deze zelfs bestonden voor de komst van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Er bestonden tempels en er bestonden kerken en er bestonden synagogen en deze worden ook erkend door de islam. Zakaria alayhi salam, die was in een tempel, die was in zijn mihrab, zoals letterlijk staat in Surat Maryam alayhi salam, in de sura die is vernoemd naar Maryam, Maria. Jurayj, Ar-Rahib, de hadith, de bekende hadith van Jurayj, die was letterlijk in zijn tempel toen de prostituee hem probeerde te verleiden, zoals ook staat in de hadith bij al-Bukhari. Dus deze tempel, die wordt erkend in de islam. Sterker nog, van de oorlogsrecht in de islam is dat je geen kerk en geen synagoge en geen tempel en ook niet de mensen in het klooster of in de kerk of in de synagoge mag aanvallen of mag doden. Dus zelfs in de islam, zelfs wat voor de islam is, voor de komst van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de mensen die Allah zouden aanbidden, of zij dat nou correct doen of niet, zelfs zij hebben een speciale status. Dus laat staan de moskeeën en de mensen van de moskeeën, dat zijn dus jiranullah. Dat zijn dus de buren van Allah op de dag des oordeels. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt ook, zoals staat in de hadith van Abu Hurairah radiyallahu anhu, inna lil masajidi autada. De moskeeën die hebben pilaren. En dit is ook een metafoor. Al malaikatu julasa'uhum. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, de engelen, de moskeeën die hebben pilaren. En dat zijn mensen, dat zijn geen pilaren van steen net als die, maar dat zijn echt mensen die zo vaak in de moskee zitten, dat zij op een pilaar van de moskee lijken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, inna lil masajidi autada. De moskeeën die hebben pilaren, al malaikatu julasa'uhum. De engelen die zitten met hun, in ghabu tafaqaduhum. Als zij afwezig zijn van de moskeeën, de engelen die missen hun. Allahu Akbar. Er zijn mensen die letterlijk gemist worden door de engelen. Waarom? Omdat zij afwezig zijn in de moskee. Omdat zij ziek zijn of omdat zij op reis zijn. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en rajula alladhi ya'mal al-ibadat idha marida aw safar kutiba lahu nafs al-ajr alladhi yaf'aluhu idha kana sahihan muqima. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, degene die op reis is of ziek is, die krijgt dezelfde beloning van datgene wat hij verricht aan goedheid en aanbiddingen als hij niet op reis is en als hij gezond is. Dus als deze pilaren, deze mensen, deze mannen, die zijn afwezig van de moskee omwille van ziekte of reis, de engelen die missen hun. En als de engelen naar hem op zoek gaan, want zij missen hem, is er dan met hem baraka of niet? Zijn er dan zegeningen met hem of niet? Zonder twijfel. En in de eerste les hebben we ook gezegd dat de engelen hun vleugels spreiden voor de student van kennis uit tevredenheid met de kennis die hij opdoet. Waar wordt kennis opgedaan? Tot kort alleen in de moskeeën. Voordat er universiteiten en scholen bestonden, in de moskeeën. En nog steeds in Marokko en in andere landen leren mensen lezen en schrijven in de moskeeën. En dat is ook een vorm van kennis opdoen. Laat staan de Koran en de hadith, et cetera. En de belangrijkste kennis de kennis over het geloof, dat wordt nog steeds opgedaan in de moskeeën. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt over de mensen van de moskeeën, degene wiens hart verbonden is aan de moskee, dat hij de schaduw krijgt van Allah op de dag dat er geen schaduw is, behalve de schaduw. Al-malaikatu julasa'uhum, de engelen die zitten met hun, in rabu tafakkaduhum, als zij afwezig zijn, de engelen die missen hun. Wa in maridu aduhum, en als zij ziek zijn, de engelen die komen bij hun op bezoek. En daarna, let op deze, en deze is misschien de mooiste van allemaal. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat als de mensen van de moskeeën iets nodig hebben, dus zij gaan van de moskee weg omdat zij hun documenten op orde moeten maken, of omdat zij een huis willen aankopen, of een auto, of wat dan ook. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wa in kanu fi hajatin a'anuhum. En als zij iets nodig hebben, dan helpen de engelen hun. En dit is iets wat wij zien bij onze oudere generatie. Merk je niet hoeveel baraka er met hun was? Waarom? Omdat zij van de mensen van de moskeeën behoorden. Beste broeders, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, degene die naar de moskee komt, die is gast bij Allah. Die is een daif, een gast van Allah. En het is een recht op Allah dat hij zijn gasten eert. Dat hij zijn gasten eert. Als je bij een rijk persoon komt, je bent bij hem te gast, dan krijg je meer over het algemeen dan wanneer je bij een arm persoon komt. Toch of niet? Laat staan wanneer jij op bezoek bent bij Al-Ghani, bij de allerrijkste, subhanahu wa ta'ala. Dus vermeerder het komen naar de moskee. Want wanneer jij naar de moskee komt, dan ben jij één van deze drie zaken aan het doen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, وَجَالِسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ. Degene die zit in de moskee, die krijgt één van de drie. Of die is bezig met één van deze drie zaken. Achun mustafad. Hij is aan het leren of hij onderwijst iemand. Aw kalimatun muhkama. Hij krijgt een woord van wijsheid. Of hij hoort een woord van wijsheid. Simpelweg omdat hij bijvoorbeeld de Koran aan het lezen is. Aw rahmatun muntadara. Of degene die in de moskee zit, die is aan het wachten op de genade van Allah Azza wa Jal. Dus barakallahu fikum, vermeerder het komen naar de moskeeën. Op jullie vrije avonden, op jullie vrije dagen, in jullie weekenden, tijdens jullie vakanties, of wanneer je een eigen ondernemer bent, probeer tijd te maken voor de moskee en verwacht de grote barakaat en de zegeningen van Allah Azza wa Jal. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over een van de zeven die de genade zullen krijgen van Allah, of die de schaduw zullen krijgen van Allah op de dag dat er geen schaduw is, behalve zijn schaduw. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Een jonge man die is opgegroeid met het aanbidden van Allah. Dus ondanks alle criminaliteit die aanwezig is in zijn omgeving, hij zegt, nee, ik ben bang van Allah. En subhanallah, zorg ervoor dat jouw gebed op orde is en Allah azza wa jal regelt de rest. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Het gebed dat weerhoudt jou van het slechte en losbandigheid, zegt Allah in de Koran. Hoe kan je een crimineel zijn terwijl je Allah aanbidt 5 keer per dag? Hoe kan je een overval plegen terwijl je net al Maghrib hebt gebeden en zometeen al Isha moet bidden? Of na al Isha moet je zometeen al Fajr bidden? En helemaal als je een goede moslim bent, doe je dat in de moskee. Hoe? Hoe kan jij dit soort haram zaken doen? Dat is bijna onmogelijk. En als je 1 keer vervalt in die criminaliteit, of in die zina, in die overspel, in die rente, in die leugen, het gebed zal jou weerhouden van al dit slechte. Dus beste broeders en zusters, en vooral beste vaders en moeders, leer jouw kinderen het gebed op tijd en ook kennis over het gebed. En het gebed zal al hun zaken regelen op termijn. En door het gebed zullen ook hun zondes vergeven worden. En het feit dat de profeet sallallahu alayhi wasallam aandacht geeft aan jouw jongere jaren, dat zegt iets. Heel veel ouders kunnen goed opvoeden als het gaat om lichamelijke verzorging. Eten, kleding, sport en spel. Maar geestelijke verzorging, daarin schieten wij vaak tekort. Simpelweg omdat je geen kennis hebt opgedaan. Je gelooft, maar je doet maar wat. Terwijl wanneer je trouwt en in de aanloop naar jouw huwelijk en wanneer jij een kind krijgt, het duurt nog een aantal jaar voordat jouw kind kan praten, luisteren, lezen, schrijven. Wat heb jij gedaan in die jaren? Een persoon moet kennis opdoen vanaf zijn jonge jaren. Ga je trouwen, nog meer kennis opdoen, want nog meer verantwoordelijkheden. Krijg je kinderen, dan moet je nog meer aandacht schenken aan kennis opdoen. Want je hebt een grotere verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je familie en voor de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En het is zo makkelijk gemaakt deze tijd om kennis op te doen. Offline, online, in de auto, via zoveel geluidskanalen kan jij kennis opdoen. Welk excuus heb jij? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die gaf dus extra aandacht aan de jeugd. En hij zei ook op de dag des oordeels, we zullen geen stap verroeren totdat we over 4 zaken worden gevraagd. Over ons geld, van waar we dat vandaan hebben, aan wat we dat uitgegeven hebben. Je kan niet zomaar je geld lopen te verspillen aan alles en nog wat. We worden gevraagd over onze tijd, over onze krachten, maar we worden ook gevraagd over onze jeugd. Wat hebben we gedaan met onze jeugdige jaren? En hierover hebben verschillende geleerden en dichters gesproken. Net als Abu al-Atahiya, rahimahullah. Hij zou zeggen, inna shababa wal faraga wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsada. Hij zei, Abu al-Atahiya, de wijsheid dichter van de islam. Hij zei, jouw jeugd en jouw vrije tijd, dat je te veel vrije tijd hebt, dat verpest een persoon meestal heel veel. Dus de jonge man of vrouw, en ik zie alhamdulillah heel veel jonge mensen voor mij, degene die zich in zijn jonge jaren kan beschermen tegen criminaliteit, tegen leugens, tegen slechtheden, tegen losbandigheid, tegen zina en alles wat Allah azza wa jal haram heeft verklaard. De jonge man of jonge vrouw die zich focussen op hun studie, op hun opleiding, op hun toekomst, op hun geloof, op de Koran en de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat is hun beloning op de dag des oordeels? Dat zij de schaduw zullen krijgen van Allah op de dag dat er geen schaduw is behalve zijn schaduw. En het eerste wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam opnoemde van deze 7 die de schaduw zullen krijgen van Allah op de dag dat er geen schaduw is behalve zijn schaduw. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, imamun adil, een rechtvaardige leider. En dat is ook Yusuf alayhi salam. Hij was een rechtvaardige leider, hij was een mutasaddiq en hij heeft zichzelf beschermd tegen het zina, ondanks dat de vrouw van al-Aziz een grote sociale klasse en schoonheid had. Al-imam al-adil, een rechtvaardige leider, een rechtvaardige koning, dat is een zeldzaamheid. Dat is een zeldzaamheid. Dat is helaas een uitzondering en geen norm. En daarom, als een rechtvaardige leider aanwezig is, een koning of wat dan ook, hij krijgt de schaduw van Allah op de dag dat er geen schaduw is behalve zijn schaduw. Sterker nog, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat de dua van een rechtvaardige leider altijd verhoord wordt. Net als de dua van jouw ouders en de dua van een reiziger. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat één wet van Allah waarmee geregeerd wordt, dat is beter dan dat er 40 jaar lang regen valt. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, haddun, yani hukm min ahkamillah, haddun yu'mal bihi fil ard, khayrun min an tamtur al ard 40 sana. En al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, hij zou zeggen, لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام لجعلتها في الحاكم لأن بصلاحه صلاح الأمة. De profeet, al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, een van de grote geleerde, student van de Sahaba. Hij zou zeggen, als ik één dua had, waarvan ik zeker wist dat deze smeekbede verhoord zou worden, dan zou ik deze plaatsen in de leider. Want als hij goed is, dan is de hele umma goed. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die zei dat als Allah het goede heeft met een leider, met een koning of wat dan ook, dan geeft hij hem een goed gezelschap, een goede elite om hem heen, die hem laat denken aan het goede en die hem het goede tot het goede motiveert. En als Allah het slechte voor heeft met een leider, dan geeft hij hem een slecht gezelschap om zich heen. Dus het hebben van een leider in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, waar zij ook zijn en wanneer zij ook leven, dat is iets wat noodzakelijk is. En een umma zonder leider, dat is net als een groep, een kudde schapen zonder herder. En daarom Dawood alayhi salam. En daarom Dawood alayhi salam. De profeet David alayhi salam. Zoals staat in de Koran. Toen zij tegen hem zeiden, laten wij strijden, heeft Allah azzawajal Talut aan de kinderen van Israël als koning gezonden. En het verhaal is bekend. Dawood tegen Jalut, David tegen Goliath, etc. Zij mochten niet zomaar strijden. Zij kregen Talut als koning. Dus het hebben van een leider, dat is een onlosmakelijk deel. Maar meestal zijn, of vaak zijn deze leiders onrechtvaardig. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, innakum satarawna ba'di atharah fasbiru. Jullie zullen zien in de toekomst dat een aantal van jullie rechten worden ontnomen. Dus heb geduld. Waarom moet ik geduld hebben? Mijn recht wordt afgepakt. Mag ik niet in opstand komen? Nee, het is niet verstandig en niet van de hikma en van de wijsheid om in opstand te komen. Waarom? Omdat dat onrecht wat wordt gedaan tegen jou als individu, dat kan gedaan worden tegen de collectief of tegen het collectief, waardoor de hele umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verzwakt wordt. Maar het zeggen van de waarheid, dat blijft wel altijd staan. Het zeggen van de waarheid met jouw tong. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidu shuhada'i Hamza wa rajulun inda dhi sultanin ja'ir fa'amarahu wa nahahu faqatalah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, de leider van de martelaren, dat is Hamza, de oom van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de leeuw van Allah. En een man bij een regeringsleider. Dus niet vanaf internetkanalen op duizenden kilometers afstand, maar echt in zijn gezicht, voor zijn gezicht, iemand die bij een onrechtvaardige regeringsleider in zijn gezicht de waarheid zegt. Hij beveelt hem het goede en hij verbiedt hem het slechte, waardoor deze leider hem doodt omdat hij is geadviseerd. Deze persoon heeft ook een grote beloning bij Allah Azza wa Jal. Dus het prediken van de waarheid, dat blijft altijd bij de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En een rechtvaardige leider, die krijgt de schaduw van Allah op de dag wanneer er geen schaduw is behalve zijn schaduw. Zijn dua, die wordt ook verhoord. En zo ook een leider die liegt, Allah Azza wa Jal is zo woedend op hem dat hij hem niet aankijkt op de dag des oordeels. Waarom zou een leider moeten liegen? Jij en ik, die kunnen liegen om ergens onderuit te komen. Maar niemand staat boven deze koning of leider, behalve Allah Azza wa Jal. Dus die heeft dat niet nodig om te liegen. Maar als hij toch liegt, dan krijgt hij een zware bestraffing van Allah. Die is zo zwaar dat Allah hem niet eens aankijkt. En zo geldt het ook voor een arme persoon die hoogmoedig is. Al-a'ilun mustakbir. Als er toch iemand hoogmoedig moet zijn, laat dat dan de rijken zijn en niet de armen. En is de arme toch hoogmoedig, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan is zijn straf hoger. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Sheikhun zani. Een persoon op leeftijd, 60 plus, 70 plus, en hij pleegt nog steeds overspel. Overspel is altijd slecht, maar meestal wordt het gedaan door een jongen, een jong persoon. Maar als een oud persoon toch aan het einde van zijn leven overspel pleegt, dan is de bestraffing van Allah erger en dan zal hij of zij helemaal niet aangekeken worden. Beste broeders en zusters, deze hadith is een van de geweldige hadith in de islam. En deze schaduw is echt iets wat jij nodig hebt op de dag des oordeels, op de dag wanneer er geen schaduw is behalve de schaduw van Allah en wanneer de zon heel dichtbij is. En verder zijn er ook simpele aanbiddingen die jij kan doen waarmee jij een grote beloning krijgt van Allah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: "Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." De moslim, dat is degene van wie de moslims gevrijwaard zijn van zijn hand en van zijn tong. En zelfs de niet-moslims, daarover zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam bijvoorbeeld: "Man ghasha falaysa minna." Degene die bedriegt, die behoort niet tot ons. Beste broeders en zusters, heel veel van ons denken dat ze alleen maar beloning krijgen wanneer ze het goede doen. En dat ze de zonde moeten verlaten zodat ze niet bestraft worden. Maar weet ook dat je ook een beloning krijgt wanneer je een zonde verlaat. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die heeft daar vaak over gesproken. En zo kan jij dus jouw beloningen verdubbelen. En ook van de mensen die hun beloning verdubbeld zullen zien worden met de wil van Allah azza wa jal, dat zijn onze bekeerde broeders en zusters die van het christendom bekeerd zijn naar de islam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, zoals staat in al Bukhari en Muslim: "Thalathatun lahum ajran." Drie soorten mensen die hebben een dubbele beloning. Rajulun min ahli al-kitab amana bi nabiyyihi wa amana bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Een persoon van de mensen van het boek, een Jood of een christen, die heeft geloofd in zijn profeet en in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dus een Jood die heeft geloofd in Musa alayhi salam, of een christen die heeft geloofd in Isa, Jezus alayhi salam, vrede zij met hem, en die daarna gelooft in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De parokleet, degene over wie verteld is en degene wie vermeld is in onze boeken en hun boeken, die heeft een grote beloning van Allah azza wa jal. En daarom noemt Allah azza wa jal sommige mensen in het boek ad-dalin, de dwalende. En dat betekent dat zij oprecht het goede willen, maar dat het goede in de loop der jaren eigenlijk gewist is of verdraaid is door de priesters, rabbijnen, et cetera, in de kathedralen, mensen die gingen voor geld, mensen die omgekocht zijn door de Romeinen, waardoor zij zijn gaan dwalen, ondanks hun goede intentie die zij tot de dag van vandaag nog steeds hebben. En daarom in de islam hebben we niet iets wat een biechtsysteem heet of wat dan ook. Het is echt iets tussen jou en Allah. Je doet bij de imam kennis op, bij de geleerde of bij de student van kennis, en daarna praktiseer je deze kennis zelf. Het is iets tussen jou en Allah. Het is zelfs beter om geen aflaat te komen brengen of aalmoes in het openbaar, maar om deze zelf te geven in het geheim, zodat niemand hiervan weet behalve Allah azza wa jal, zoals vermeld is in deze geweldige hadith van de zeven die de schaduw krijgen van Allah op de dag wanneer er geen schaduw is behalve zijn schaduw. As'alullah azza wa jal بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يهدينا أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولموتى المسلمين أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين والمستضعفين في سائر الأرض أجمعين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.